Gemeente, we hebben samen gezongen. O hoorder der gebeden. Dat betekent dat de Heer het gebed hoort en verhoort. Heer Jezus zegt immers: bid en u zal gegeven worden. En we leren het onze kinderen al jong: opent uw mond, al wat u ontbreekt, dat schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Wat staat er veel in de Bijbel over de zekerheid dat God het gebed verhoort. De catechismus die volgt daarin de Bijbel, antwoord 117, we hebben vaste grond dat God ons gebed zeker verhoren wil, zoals hij ons in zijn woord beloofd heeft. En in het laatste antwoord van de catechismus staat: mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan dat ik in mijn hart gevoel. En zelfs dan dat ik zulks van hem begeer. God verhoort het gebed. Ja, zegt iemand, dat is de theorie. Maar nu de praktijk. Ik ervaar het in mijn leven zo anders. Ik bid maar ik ontvang niet. Ik krijg niet wat ik van de Heere vraag. Hoe zit dat? Terwijl ik het zo nodig heb. Voor mijn leven, voor mijn functioneren. Het is toch tot eer van God als hij me dat geeft. Ik krijg het niet. God verhoort het gebed. En tegelijk vind je in de Bijbel heel veel voorbeelden van mensen die worstelen met het uitblijven van de verhoring. Een van die mensen is Paulus. We willen vanavond naar zijn gebedsonderwijs luisteren. Het onverhoorde gebed van Paulus. Dat is het thema van de preek, waarbij het woordje on tussen haakjes staat. Je kan er ook een vraagteken achter zetten, het onverhoorde gebed van Paulus. Allereerst het kruis dat hij draagt, de doorn die hij heeft in zijn vlees. De weg die hij gaat, het gebed, 3 keer heeft hij gebeden. En in de derde plaats de kracht die hij krijgt, mijn genade is u genoeg. Dus het onverhoorde gebed van Paulus, het kruis dat hij draagt, de weg die hij gaat en de kracht die hij krijgt. Gemeente, voor ons ligt de 2e Korinthebrief. We gaan niet uitgebreid in op de omstandigheid waaronder die brief is geschreven. Daar zou je een preek op zich over kunnen houden, over het feit dat er nota bene een gemeente is in die goddeloze havenstad Korinthe. Eenvoudig bewerkt door middel van de prediking van het woord. Maar één ding moeten we wel even uitlichten. Paulus wordt verdacht gemaakt in Korinthe. Er zijn tegenstanders die ook preken en die roemen op ervaringen en inervaringen die ze gehad hebben. En ze scheppen op over zichzelf, hoogmoedig als ze zijn. En ze maken Paulus belachelijk bij de Korintiërs. Ze zeggen: zijn brieven zijn wel gewichtig, maar zijn lichamelijke aanwezigheid is slap, is verachtelijk. Wat hij schrijft, dat klinkt wel heel fermer als die er is dan, nou ja, veel stelt het niet voor. En daar gaat Paulus nou op in, noodgedwongen. Paulus gaat ook roemen. Maar dan wel op een andere manier als zijn tegenstanders. Paulus gaat roemen in zijn zwakheid. Opdat de eer voor Christus zou zijn. Oh ja, Paulus zou wel kunnen roemen over buitengewone ervaringen die hij gehad heeft. Maar niemand heeft daar wat aan. Hij schaamt zich er zelfs voor om erover te beginnen. Ik ken een mens, zo zegt hij, in Christus. Zo begint hij te schrijven over een bijzondere geestelijke ervaring die hij gehad heeft. Zijn eigen naam noemt hij niet eens. Hij vertelt het ook in de derde persoon. Ik ken een mens opgetrokken tot in de derde hemel. Dat is de plaats waar God woont. Maar hij kan en hij wil daar niet over roemen. Want God heeft hem een doorn gegeven. Zo schrijft hij aan Korinthe. Een doorn, opdat ik mij niet zou verheffen. Wat bedoelt Paulus daarmee? Met die doorn in zijn vlees, in zijn lichaam, zo mag je het ook vertalen. Daar is heel veel over nagedacht, gemeente. Er zijn er die wijzen op een innerlijk verdriet dat Paulus met zich draagt. Verdriet over Israël, denkt de een, dat Israël ongelovig blijft. Een ander denkt aan verdriet over zijn zonde, bepaalde boezemzonde waartegen hij moet strijden elke keer, elke dag. Calvijn die ziet daar totaal niets in, maar iemand als McShane juist weer wel. Het kan ook zijn dat zijn zondige verleden hem blijft achtervolgen. Hij heeft immers de gemeente van God vervolgd. Er zijn ook uitleggers die wijzen op zijn tegenstanders. Dwaalleraars die hem vijandig gezind zijn. In de Bijbel worden vijanden wel vaker vergeleken met doornen. In Numeri 33, vers 55, daar lees je dat als Israël de inwoners van Kanaan niet uitroeit, dan zullen die inwoners de Israëlieten verleiden tot zonde. Ze zullen worden tot doornen in hun ogen, zegt de Heer. Ze zullen je benauwen in het land waar je woont. Nou, van een doorn in je oog, daar kan je vreselijk veel last van hebben. We hoeven maar een klein vliegje in ons oog te krijgen en daar hebben we al last van. Laat staan van een doorn. Vijanden. In Israël. Vijanden om Paulus heen. Die over hem lasteren. Die hem verleiden misschien wel. Tot zonde. Verleiden tot roemen, tot opscheppen. Dat kan ook tot hoogmoed. Er zijn mensen die denken dat Paulus aan een lichamelijke kwaal leed. Een oogziekte volgens sommigen, terugdenken aan het verblindende licht wat hij zag toen hij op weg was naar Damascus. De Galaten willen zelfs hun ogen wel uitrukken voor Paulus, zo zeggen ze. Galaten 4 vers 15. En in Galaten 6 vers 11, daar zegt Paulus tegen die Galaten, zie met hoe grote letters ik u geschreven heb. In onze Statenvertaling staat er een brief, maar je mag het ook zo vertalen als grote letters. Dus Paulus die heeft de brief geschreven met grote letters. Met andere woorden, kleine lettertjes, die zou hij zelfs niet eens kunnen lezen. Nou, wat is het lastig voor een apostel als je niet goed kan kijken. Een lichamelijke aandoening. Migraine, zeggen sommigen. Altijd hoofdpijn. Een spraakgebrek, zeggen anderen. En volgens zijn tegenstander is Paulus slecht in woorden en zijn reden is verachtelijk. U leest dat in 2 Korinthe 10 vers 10 en 11 vers 6. Een doorn in het vlees, een hindernis voor hem bij het spreken als apostel, als prediker. Gemeente, we moeten zeggen dat wij het niet weten. Zijn lezers wisten het waarschijnlijk wel, de mensen in Korinthe, wij niet. En het doet er eigenlijk ook niet zo heel veel toe. Het hindert Paulus in ieder geval behoorlijk, zo ervaart hij. Hij gaat eronder gebukt, het is voor hem een doorn in zijn vlees. En hoe komt hij eraan? Hoe komt hij aan die doorn? Oh ja, doornen en distels, letterlijk. Die zijn gekomen door de zonde. Adam en Eva die kenden geen doornen in het paradijs. En ook geen doornen in hun vlees. En nu zijn ze er wel. Er ligt een stuk schuld achter. Een stuk gezamenlijke schuld. Van ons allen. En tegelijk deze doornen waar Paulus over spreekt, die is ook nodig. Niet alleen gevolg van de zonde, maar ook nodig. God vond hem nodig voor Paulus. God gebruikt dus een gevolg van de zonde, vreselijk, in het leven van Paulus. Heel duidelijk wijst daar die uitdrukking op, is mij gegeven. Dat is een passieve vorm en die wijst er heel nadrukkelijk op dat God hem die gegeven heeft. Tegelijk maakt de duivel er gebruik van. Paulus ervaart er ook in een engel van de Satan die hem met vuisten slaat, met vuisten op zijn gezicht slaat. Vandaar dat sommigen denken aan een pijnlijke kwaal in zijn hoofd. De duivel speelt ermee, kun je zeggen. De grote vijand van Christus, van de kerk. Hij kwelt Paulus, hij slaat hem met vuisten zoals hij Christus in zijn gelaat sloeg. In de nacht van zijn lijden, toen hij onschuldig veroordeeld werd. Satan heeft een negatief doel, slaan. En God, die hij door een gegeven heeft, een positief doel. Opdat Paulus zich niet zou verheffen. Opdat hij niet hoogmoedig zou worden. Met al het bijzondere wat hij heeft meegemaakt. Satan gebruikt het door om hem te slaan, om hem te verzoeken. Maar God gebruikt het om hem te leren, om hem te beproeven. Om hem klein te houden. Dat is belangrijk, want het gevaar van zelfverheffing is zo groot. En de zonde ervan is zo erg. Een van de ergste zonden, gemeente. Een van de ergste zonden. Hoogmoed. Hoogmoed. Het staat er niet voor niks. Twee keer in vers 7. Twee keer. Aan het begin van vers 7 en aan het eind van vers 7. Opdat ik mij niet zou verheffen. Er zijn weinig dingen die God meer haat dan dat. Die spreuken 6. Maar vers 16. Deze 6 haat de Heere. Ja, 7 zijn zijn ziel een gruwel. Hoge ogen. En daarom geeft hij zijn kind en knecht een doorn. Een voortdurende last die niet weggaat. Waardoor Paulus voortdurend zwak blijft. Doornen in het vlees. Gemeente, die zijn er vandaag nog. Welke het bij Paulus was, dat weten we niet, maar des te meer wordt u en word jij uitgenodigd om je eigen doorn nou maar in te vullen vanavond. Tijdens het luisteren. Doornen als gevolg van onze gezamenlijke zonde. Gegeven door God. Gebruikt door God. Doorn. Je gaat gebukt onder een beperking. En jij ervaart en je weet dat je anders bent dan anderen. Gehandicapt, zeggen sommigen. Anderen willen dat woord niet gebruiken en noemen je anders begaafd. Maar jij weet dat heel goed. En dat is zo moeilijk. Een doorn in je vlees, moeilijk om mee om te gaan. En u weet dat u lijdt aan een ernstige ziekte. Langzaam maar zeker takel je af. Je hersenen, je onthoudt de dingen niet meer. En je reageert soms zo vreemd tegen je vrouw. Kun je daar gebukt onder gaan? Ook je geliefden om je heen. En je zou graag die ideale moeder willen zijn in je gezin en alles aankunnen, maar het gaat niet. Ideale vader, maar je hebt een doorn in je vlees en je kunt je daar niet achter verschuilen. Je wil dat ook niet, maar je lijdt er wel onder. Er zijn zoveel zorgen in je gezin. En je kunt het allemaal niet bolwerken. Doorn in je vlees. Dingen uit het verleden die je gedaan hebt. En die je niet meer goed kunt maken. Waar je niet meer terug op kan komen. Misschien wel iemand anders. Voor het leven getekend. Je hebt er dagelijks last van. Levenslang schuldgevoel. Misschien wel zondige gedachten, dromen. Je schaamt je ervoor. Helse verzoekingen. Er zijn er die hebben te maken met vloekgedachten. Laster God, vloek God. Of misschien wel nog erger. Dwanggedachten op seksueel gebied. Je komt er niet vanaf. Godslasterlijk. Een doorn in je vlees. Dat jij een jongen bent en dat je je aangetrokken voelt tot andere jongens. En jij als meisje kijkt meer naar meisjes dan naar jongens. En misschien is er wel iemand in de kerk die daar het huwelijk mee ingegaan is. Terwijl je man of vrouw het niet eens weet. Maar u staat daarmee op en u gaat ermee naar bed. Doorn in je vlees, kinderloosheid. Psychische moeite. Eenzaamheid. Waarom gaat de weg zo in mijn leven? Waarom hebben al mijn vriendinnen verkering en ik nog niet? Waarom trouwen ze en ik? Waarom gaat er bij dat gezin allemaal zo fijn en gaan ze zo fijn met elkaar om en gaan ze allemaal nog naar de kerk en bij ons? En u vult het maar aan voor uzelf. Doornen die nog niet genoemd zijn. Waarom zijn ze er? Ja, Paulus die wist het. Opdat hij klein zou blijven. Opdat zo Gods kracht in hem, in zijn zwakheid openbaar zou komen. Opdat God alle eer zou krijgen. Paulus schrijft ergens anders dat hij verdrukt werd. En vertroost, omdat die anderen in hun verdrukking bij zou kunnen staan. Terwijl die verdrukking die hij zelf heeft ondervonden echt niet zo gemakkelijk was, integendeel. Want dat kan een doel zijn dat je anderen kan helpen en dat je anderen kan begrijpen die ook zo'nzelfde doorn hebben. Misschien weet u ook wel waarom u een doorn hebt. Om een andere reden misschien. Maar er zijn er ook misschien wel hier in de gemeente, misschien wel de meesten die, voor wie het echt een raadsel is. Jawel, het moet meewerken ten goede. Oh ja, die bekende tekst. En ik moet leren vertrouwen op de Heer, ik moet maar volgen. Dat zal best en dat geloof ik ook. Het is mijn verlangen ook dat hij geëerd wordt. Maar waarom heb ik het en waarom die ander niet? En dan kunnen mensen soms heel gemakkelijk met goedkope woorden naar je toe komen. En met bijbelteksten ook. Ja, dan kan je geen goedkope woorden noemen natuurlijk. Maar toch. Ik ben er niet mee geholpen. Ik moet maar geloven en ik moet maar vertrouwen. Jawel, maar hoe moet dat? Gemeente, wat moeten we daarmee met die doornen? Aanvaard het maar en sla je er doorheen. Moet het zo? Nee, dat deed Paulus niet, gemeente. En zo moeten ook wij niet doen. Breng het bij God. Het is gebedstof voor Paulus geworden. En daar gaat het vooral om eigenlijk in dit gedeelte. Die doorn op zichzelf, die is niet zo belangrijk. Oh ja. Wat Paulus ermee doet, dat wil hij doorgeven. En wat de vrucht daarvan is. Wat doet Paulus, gemeente, welke weg gaat hij? We lezen in vers 8. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. Paulus brengt zijn doorn bij de Heere en hij vraagt of God hem weg wil nemen. Het is niet helemaal duidelijk, gemeente, of dat woord wijken nou slaat op die doorn of dat het nou slaat op de Satan. Engel van Satan. Het woord wijken, dat heeft een persoonlijke klank. En dan zou je kunnen wijzen op de Satan die de Heer Jezus verzocht in de woestijn. En dan lezen we op een gegeven moment en toen week de Satan van hem. En dan wordt hetzelfde woord gebruikt als hier, wijken. En volgens vers 8 is die doorn onderwerp en moet het woord hierover in vers 9 daarna verwijzen. Nou, het blijft toch wat onduidelijk. In ieder geval is wel duidelijk, Paulus, hij bidt. Hij bidt, dat doet een mens niet uit zichzelf, gemeente. Ook niet als er een doorn komt in zijn leven en ook niet als er nood komt in zijn leven. Een mens gaat eerder vloeken. Of mensen nemen het aan in stille, kille berusting. Het is niet anders, één krijgt dit, de ander krijgt dat en zo is het nou, that's life. Er zijn mensen die radeloos worden, panisch van angst. Als ze bedenken dat ze moeten sterven. Paulus bidt. Nou, dat heeft Gods geest hem geleerd, gemeente. Onderweg naar Damascus, toen Christus hem ontmoette. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dat was zijn eerste gebed. Eerste echte gebed. En Gods geest bewerkte dat hij bleef bidden, ook daar in de rechte straat in Damascus. Want zie, hij bidt, zo lezen we in Handelingen 9... Paulus, die werd een arme van geest, die leerde treuren over zijn zonde. En toen werd hij daar ook vertroost toen Ananias naar hem toe kwam en de handen op hem mocht leggen. Gebeden, bidden geleerd, in de ontmoeting met de Heer zelf. En Paulus is blijven bidden. Ook Voor wat betreft die doorn, hierover heb ik de Heere gebeden. De Heere, dat is de Heere Jezus, gemeente, de verhoogde, opgestane Christus, de Heere, die alle macht heeft in hemel en op aarde, die de machten, die ook de satanische machten onder zijn voeten heeft. Hem heb ik gebeden. Zou hij, die Heere, geen raad weten met die doorn, met dat moeilijke wat er is in mijn leven, met dat kruis wat me neerdrukt? Hoe vaak heeft Paulus gebeden? 3 keer staat er. Dat kan een bepaalde volheid aanduiden, vaak. Hoewel het Grieks ook daar wel een woord voor heeft, vaak. Staat eigenlijk gewoon maar 3 keer. Dat kan best letterlijk 3 keer zijn, gemeente. 3 keer gebeden. Op die momenten dat hij er zo vreselijk onder gebukt ging. Zoals in hoofdstuk 11, vers 25... staat dat hij 3 keer met roeden is gegeeseld. Dat was waarschijnlijk ook gewoon letterlijk 3 keer. Goed mogelijk dat Paulus ook heeft gebeden 3 keer in navolging van zijn grote meester, de Heer Jezus Christus, die 3 keer bad in Gethsemane. Mijn Vader, indien het mogelijk is, zo laat deze drinkbeker voor mij voorbij gaan. Hoewel de bewoordingen elke keer wel wat anders waren in Gethsemane. Paulus bad. Niet 1 keer. Nee, hij hield aan. Dat vind je in de Bijbel vaak. Ongetwijfeld hebt u daar al over gehoord. Of zal daarover nog een onderwerp gehouden over worden. Aanhoudend gebed. Denk aan die weduwe die recht gedaan wilde worden. En die voortdurend naar die onrechtvaardige rechter toe ging. Doe mij recht. Denk aan de gemeente in Handelingen die in voortdurend gebed tot God deed oprijzen. Aansporingen van Paulus zelf, volhard in het gebed, strijdende in de gebeden. We moeten wel de context in de gaten houden bij zulke opmerkingen. Strijden in de gebeden, dat is nodig omdat het geloofsleven ook een strijd is. Het gaat ook om het heil, om de zaligheid, om de voortgang van het werk van de Heere. Daarom volharden, daarom strijden, daarom niet aflaten, hart en oog op te heffen naar omhoog. Paulus bad 3 keer. En dan mogen wij in navolging van Paulus en ook in navolging van de Heer Jezus Christus, dat kruis, die doorn die ons bezighoudt, die ons drukt, die ons pijn doet, bij de Heere brengen. Bidden, Heere, help me toch, Heere, verlos me toch. Dat mag, gemeente. Hij weet het al. Voordat u bidt, weet hij het al. Hij weet het al, ook na die eerste keer. Maar dat mag ook al een bepaalde rust geven, gemeente. Hij weet ervan. En tegelijk, het geloof dat oefent zichzelf, of dat wordt geoefend door de dingen steeds weer opnieuw bij de Heere neer te leggen. Aanhouden. Dat is dan ook iets wat de Heere van ons vraagt. Om zo het geloof te oefenen. Om je te verenigen met de wil van de Heere. En dat gebed, uw wil geschieden, gemeente, dat kan alleen biddend geleerd worden in de gebedsoefening. Strijdend, worstelend, biddend. Zoals ook de Heer Jezus gehoorzaamheid geleerd heeft in hetgeen hij geleden heeft, biddend. 3 maal gebeden. En dan gaat u dan met die doorn in het vlees. En jij misschien wel voor de 100ste keer bidden tot God met die doorn die je hebt. 'S morgens, 's avonds, misschien ook wel overdag. Heere, helpt u me toch? Moet ik toch verder? Moet ik nou echt mijn hele leven lang, jaar in jaar uit hier onderzuchten? En dan is daar misschien wel het moment gekomen dat je je hart bij de Heere mocht uitstorten. Maar de volgende dag en misschien wel een paar uur later is het er weer opnieuw en vliegt het je weer aan. Heere, u bent toch almachtig. En er zijn zoveel mensen genezen door u toen u op aarde rondging. Er zijn zoveel mensen door u bevrijd van dat kruis toen u rondging op aarde. U genas allen die kwalijk gesteld waren, Heer. Ik ben zo kwalijk gesteld en u bent toch nog steeds dezelfde. Misschien is er ook wel eens iemand in Sliedrecht geweest die gedacht heeft bij zichzelf. Zal ik niet eens naar zo'n man gaan, weet je niet. Een gebedsgenezer. Jan Zijlstra. Ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Misschien dat die me kan helpen. Zou het, gemeente? Zou het? En Paulus dan? Die had toch ook gaven. En in de gemeente van Korinthe, daar waren ook heel veel bijzondere gaven. Die munten daarin uit. Paulus. Hij kon zelf toch ook bidden. Werd hij geholpen? Werd hij genezen? Ging hij naar iemand met bijzondere gaven? Laten we eens kijken, gemeente. Lees in vers 9. En hij heeft tot mij gezegd: mijn genade is u genoeg. God heeft zijn gebed beantwoord. Hoe, dat weten we niet. Was het door een visioen of door een buitengewone openbaring, door de omgang met de Heere, mediterend over het woord van de Heere? Of was het misschien wel door een preek van Timotheus, waar hij naar zat te luisteren, dat hij in het hart geraakt werd? Of misschien wel door een gesprek met die gelovige zuster in een van de gemeenten, zoals Priscilla? Dat kan. Dat kan. Het was voor Paulus in ieder geval duidelijk. Dit is van de Heere. Dit is een woord van de Heere. Hij heeft tot mij gezegd: mijn genade is u genoeg. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Nou, gemeente, dat is het antwoord. Daar kan Paulus het mee doen. Paulus heeft 3 keer gebeden. En de Heer heeft 1 keer geantwoord. En dat ene antwoord, dat brengt Paulus ertoe om niet nog een 4de keer te bidden. Neem die doorn toch van mij weg, Heer. Nee. Die doorn wordt niet weggenomen. Die doorn moet er blijven zitten. En die engel des Satans, die moet dus blijven slaan met zijn vuisten. En dat kruis dat zo moeilijk is in het leven van Paulus, het moet er blijven. Paulus, dit heb jij nodig. Ook al vaar je dat misschien zelf niet eens. God trekt dus een grens, gemeente. Dat kan dus. Paulus, stop maar met bidden. Dat lezen we vaker in de Bijbel, dat God een grens trekt. Dat hij nee zegt, nee, op een bepaald gebed van zijn kinderen. Denk aan Mozes, hij wil toch zo graag het land Kanaan binnengaan. Mozes, stop maar met bidden. Spreek mij niet meer van deze zaak. God wordt zelfs toornig op Mozes. Je mag het land wel zien uit de verte, maar je gaat er niet in. Dominee Bakker heeft trouwens een preek daarover, over Mozes, het gebed van Mozes, in het boekje Gebedsgestalten. Dat is heel mooi om te lezen. Misschien dat er al wel vaker naar verwezen is tijdens de lezingen. Hier. Denk ook aan Elia. Elia, hij wilde sterven, liggend onder zo'n struik. Laat hij maar sterven, Heere. Dat was ook een gebed. Wordt niet verhoord. Sta op en eet, je moet op pad. David, hij bidt voor zijn zoontje dat op sterven ligt. We moeten het nog preciezer zeggen, gemeente, want er staat: hij zocht de Heere ter wille van het kind. Maar het kind stierf wel. Jeremia, hij hoort hoe God al 2 keer toe tegen hem zegt: bid niet voor het volk. Als stonden Samuel en Mozes voor me, dan zal ik niet horen. Samuel, een bidder bij uitstek om het menselijk te zeggen. Ook was Samuel op Gods hoofdbevel bidden voor zijn volk als een hemeltolk. En Mozes die op zijn knieën ging voor het volk Israël. En die zei, Heere, delg mij maar uit uw boek. Als u niet meegaat, laten we van hier niet trekken. En God liet zich verbidden. Maar tegen Jeremia zegt de Heere, als stonden ze nou allebei, Mozes en Samuel met z'n tweeën. Ik zal niet horen. In dat laatste geval is het trouwens vanwege de vele zonden. Waar Israël niet mee brak. Dat kan dus ook, gemeente. God hoort het gebed niet. Omdat jij niet wil breken met die ene zonde. Hier is dat anders. De alwijze God zet een streep, bid maar niet meer. Dat kan dus. Bid en u zal gegeven worden, jawel. Je mag alle geestelijke en lichamelijke nooddruft bij hem neerleggen. Maar er kan een moment komen dat de Heer duidelijk maakt. Bid er maar niet om, vraag het maar niet meer. Dat kunnen we dus niet invullen voor een andere gemeente. Dat moeten we ook niet doen. Dat is het werk van de Heer zelf. Je worstelt met een doorn in je vlees. Heere, verlos me ervan. En God maakt duidelijk, ik doe het niet. Je moet weer mee verder. Je hoort dat nogal van mensen, gemeenten die ziek zijn, die ernstig ziek zijn. Boodschap gekregen dat ze kanker hebben. Die niet meer bidden om genezing. Dat kan, omdat ze weten, dit is de weg. En deze weg moet ik wandelen achter de Heere aan. Dit is van hem. En hoe de Heere dat dan laat weten, gemeente, nou, daar is hij vrij in. Door zijn woord vooral, jawel. Door een preek, gesprek ook. Een deur die dicht gaat, waarvoor jij al biddend en worstelend staat. Heere, open die deur toch en laat hem open. En God die sluit hem. Waarop je vrede krijgt in je hart. En kan en moet en wil zeggen. Ik laat het rusten. Ik aanvaard de doorn uit Gods vaderhanden. Wordt je gebed dan niet verhoord, gemeente? Paulus, hoe zit dat met dat gebed van je? Is dat nu verhoord? Hoe ervaar je dat? Wat zegt Paulus dan, gemeente? Hij heeft tot mij gezegd. Mijn genade is u genoeg. Paulus, ik neem die doorn niet weg, maar hier is wel mijn genade voor jou. Waar dan, Heere? In mij, mijn genade. Het is des vaders welbehagen dat in mij al de volheid wonen zou. Mijn genade genoeg. Een oceaan van genade voor jou, Paulus. Kun je het daarmee doen? Met mijn vergevende liefde. Met de hulp en met de kracht van mijn geest. Mijn genade is u genoeg. Die genade die had Paulus natuurlijk al eerder gekregen, gemeente. Maar de Heere Jezus die wijst hem dus op iets wat hij al eerder heeft gekregen. God heeft zijn zoon in hem geopenbaard, zegt hij in Galaten 1 vers 5. Genade gekregen in het verleden. Maar die genade is ook voor vandaag genoeg. Mijn genade is u genoeg. Dat is onvoltooid tegenwoordige tijd. Voor elke dag. Woorden om te graveren. In de palm van je hand. Mijn genade is u genoeg. Daar kan Paulus het mee doen. Heeft hij nou geen last meer van zijn doorn, gemeente? Oh, jawel. Jawel, een engel de Satans die met vuisten slaat. Maar Christus' genade is hem genoeg. En dat is zoveel rijker dan verlossing van die doorn. Genade om te leven. Genade om het kruis te dragen. Genade om te sterven. Zal Paulus dan echt nooit meer gebeden hebben, dominee? O, Heere, die doorn. Daar is het weer. Het is zo groot. Het is zo zwaar. Kom zo op me af. Wilt u het wegnemen? Het zou kunnen, gemeente, dat hij na het schrijven van de brief toch nog een vierde keer gebeden heeft. Maar het antwoord van God zou dan weer hetzelfde geweest zijn. Mijn genade is u genoeg. Iemand schreef in het kader van het verhoren van het gebed. God heeft altijd grote zegeningen klaar liggen als hij het gebed niet verhoort. God heeft altijd grote zegeningen klaar liggen als hij het gebed niet verhoort. Zegeningen niet in overeenstemming met onze wil, maar in overeenstemming met zijn wil. Die wijze is een heilig en goed. Al kunnen we dat niet begrijpen. Mijn genade is u genoeg. De bekende dominee Martin Lloyd-Jones, die zegt ergens dat hij dankbaar is dat God veel van zijn gebeden niet heeft verhoord. Of anders verhoord heeft. En dat hij daardoor veel meer tot zegen geweest is. Voor anderen. Dan is er dus toch een geschenk, gemeente. Een verhoring van het gebed, alleen dan anders. Denk aan Mozes. En Mozes, hij mocht het land niet binnen. Spreek mij niet meer van deze zaak. En toch, hij mocht het hemelse Kanaan binnen gaan. Dat was nog veel groter en veel heerlijker. Zeer verre weg het beste, noemt Paulus dat. En later zou hij samen met Elia op de berg der verheerlijking staan. Toch in het land. Bij de Heer Jezus. En Elia, zijn gebed om te sterven, werd niet verhoord. Hij kreeg iets veel rijkers uiteindelijk. Hij werd opgenomen in de hemel in heerlijkheid met een vurige wagen. En David, hij bad voor zijn kind dat op sterven lag. Hij zocht God ter wille van zijn kind. Het kind stierf. En toch, wat kreeg David? Gemeente, hij zocht de Heere ter wille van het kind. Dat lezen we niet daarvoor, gemeente. Hij had de Heere zo lang niet gezocht. Maar nu wel, hij zocht de Heere. En toen het kind gestorven was, ging je de tempel binnen om die Heere, om die God te aanbidden. En om daarop die heerlijke woorden te kunnen uitspreken. Mijn kind zal niet meer terugkomen, maar ik zal wel naar hem gaan. We zien elkaar straks weer bij een God. Voor hoeveel mensen zijn die woorden al niet tot troost geweest? Die het van dichtbij hebben meegemaakt dat er een kindje vroege leeftijd is gestorven. Niet verhoord. Toch was er vrucht. En in die zin wel verhoord. De Heer verhoort dus niet altijd zoals wij willen, gemeente. En hij geeft ons niet alles wat wij bidden. Ook al menen we dat we het nodig hebben. Ook al houden wij aan. En al doen we dat in het geloof. Maar dat betekent niet dat we slecht af zijn bij de Heer. Of dat ons bidden niet in geloof was. Want dat kan ook nog. Dat hoor je in sommige kringen nog wel eens. Ja, God geneest je niet van die ziekte. En God die neemt die doorn niet weg omdat er geen geloof genoeg is. Oh, vreselijk is dat, gemeente. Goddeloos. Deze voorbeelden uit de Bijbel, uit de schrift, die laten ons het tegendeel zien. God verhoort het gebed niet om het geloof. Maar uit genade. En dan komen wij niet altijd te weten waarom iets is. En waarom die doorn er is. En waarom dat gebed niet verhoord wordt. Zoals we graag zouden zien. Dan mag je de Heer wel vragen. Biddend, roepend, smekend. Heer, spreek toch. Want uw knecht hoort. Heer, wilt u het toch duidelijk maken? Maar de Heer is dat niet verplicht. De Heer is niet verplicht om het duidelijk te maken. Maar één ding zegt hij wel. En van één ding wil de Heer bidders wel verzekeren. En dat is dit. Mijn genade. Dan zie je hem dan staan met zijn doorboorde handen. Mijn genade. Heb jij daar nou genoeg aan, u? Genoeg aan zijn vergevende liefde. Genoeg aan zijn dagelijkse zorg. Zorg. Die er ook in bestaan kan, gemeente. Dat het hoofd net boven water blijft. En als het zinken wordt. Dat er eeuwige armen onder je zijn. Is het genoeg voor je om te weten. Hij kent mijn angst en noden. En mijn pijn. Of zijn er nog die wel met die doorn in het vlees naar de Heere gaan. Maar niet met de zonde van het hart. En die alleen maar daarop gefocust zijn, op die doorn, hoe ze daar vanaf komen en niet hoe word ik nou met God verzoend en hoe raak ik mijn schuld nou kwijt. Gemeente, we moeten de boel niet omdraaien. breng hem dat toch ook. Die schuld. En dat je er misschien wel heel lang langsheen geleefd hebt. En dat je zo lang gefocust was op die doorn en op die moeite, op die zorg. En dat je vergat de diepste oorzaak van ons allen. Mijn genade is u genoeg. Heere, dat is voor mij genoeg. Al ben ik dan een gedeukte. En al ben ik dan toch een bedelaar. Nochtans ben ik rijk voor u. Genade. Door het kruis. Genade. Die soms ook zichtbaar wordt in dat kruisje wat zo zwaar is voor mijn beleving. Mijn genade. Bij al die onbegrepen wegen van u, Heere. Mijn genade, u genoeg. En zo komt God aan zijn eer. Paulus vervolgt in vers 9, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Een thema wat in veel van de Korinthebrieven voorkomt. Wat veel in de Korinthebrieven voorkomt. Het zwakke van God is sterker dan de mensen. Het zwakke heeft hij uitverkoren om het sterke te beschamen. Het lichaam wordt gezaaid in zwakheid, maar het wordt opgewekt in kracht, in eer. Paulus was bij de mensen in zwakheid en in veel vrees, zo schrijft hij, maar in de kracht van God. Zo kan Paulus dan zijn werk volbrengen. Niet in eigen kracht, maar in Gods kracht. Hem ter eer. En daar gaat het om, gemeente. Dat hij in zijn leven gestalte krijgt. En dat er niets anders overblijft dan genade alleen. Dat alle schatten van beneden verloren gaan. En dat ze boven verzameld worden. Van Lodestein die zong het. Zalig, zalig. Niets te wezen in ons eigen oog voor God. Zalig als je niets bent. Jawel, omdat hij alles is. Die ander, Jezus Christus. Hij moet wassen. Ik minder worden. Gemeente, we vatten de boodschap samen van vanavond. God verhoort je gebed niet in die zin dat je krijgt wat je vraagt. Hij overziet heel je leven. En wij zien alleen het moment waarop we bidden. En tegelijk, wat hij ons ook onthoudt, niet geeft, zijn genade wil hij altijd kwijt schenken. Hij zal het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood. Hij vervult niet al onze wensen, maar wel zijn beloften. Hij zal het goede geven. Zijn dan alle vragen opgelost? Als ik dat zou kunnen, gemeente, ach. Moet ik het daarmee doen, dominee, met die doorn, mijn hele leven? Dat kruis, dat alleen zijn, die geaardheid. Zou je het kunnen? Met deze Heere. Met zijn genade. Levend voor hem. Misschien ook wel anderen tot zegen zijn. Al is het er maar voor één. Ik weet het, gemeente, ik kan het antwoorden niet geven vanavond. Er blijven onbegrepen wegen. Wat een zorgen. Soms in kerkelijke gemeenten die steeds kleiner worden. Er zijn mensen met een misbruik verleden. Kapot gemaakt. Wat een vraag en wat een moeite. Waarom, o God? En daarom zien we in de Bijbel ook zoveel worstelaars en kruisdragers worstelen tot God gaan. Waarom, o God? Ze komen er niet uit. Maar ze komen wel bij hem, de worstelaars in de Bijbel. Bij hem die het zwaarste kruis droeg. Het kruis dat u en ik, dat we allemaal verdienen. Het kruis van de vloek. 3 maal heeft hij gebeden. Of de drinkbeker voorbij kon gaan. Hij aanvaarde de beker. Hij aanvaarde de doornen kroon die wij naar recht moeten dragen. De kroon die het bloed uit zijn slapen droom. Hij aanvaarde de doorn. Die daar rechtop stond op Golgotha, het kruis. de vloek die mij moet treffen. Voor hem opende de hel zich. Omdat er voor zondaren gebutst en gedeukt poort des hemels zou opengaan. Voor hem het kruis. Voor Paulus de genade. En voor u en voor jou. Die als een schuldenaar hebt leren bedelen om die genade. Voor u ook. Zo'n gebed wordt immers niet afgewezen. Wat rijk als je dan toch in dat kruis mag ervaren met die doren. God is mij genadig. Ik mag ondanks alles toch zijn nabijheid proeven en ervaren. En net als David de Heere zoeken. Genade dankzij het kruis. Zijn lijden, zijn sterven. En straks gemeente zal God alle tranen van de ogen afvissen. Ook die tranen. Niet alleen de tranen van de zonde. En de tranen dat we hem niet zo gediend hebben zoals hij waard is. Maar ook de tranen van de doornen. Waar je vandaag onder gebukt gaat. Alle tranen. En zal de doornen en het vlees plaatsmaken voor de kroon. Dan zijn er geen vuistslagen meer van Satan. Dan ben ik vol van hem. Dan krijgt hij alle eer. De eer voor zijn genade. Maar ook voor zijn leiding. Voor het horen. Het verhoren. Van mijn gebeden. Hij alles en in allen. En ik. Volmaakt, vol van hem.